Onze hulp is in de naam des Heren, die de hemel en de aarde geschapen heeft, die trouw houdt in eeuwigheid en die niet laat varen de werken zijner handen. Amen. Genade zij u en vrede van God de Vader en van Christus Jezus onze Heere in de gemeenschap van de Heilige Geest. Amen. Het is vandaag, gemeente, de eerste adventszondag. Laten we dan nu gaan zingen uit de lofzang van Zacharias. De verzen 1 en 5. Lof zij de Heere, de God van Israël, die aan zijn erfvolk dacht. En voor elk die in het duister dwaalt, verstrekt deze zon een helder licht. De lofzang van Zacharias, het eerste en het vijfde vers. Na de heilige wet God en de samenvatting zingen van Psalm 106, het vierde vers. We hebben God op het hoogst misdaan, we zijn van het heilspoor afgegaan. Psalm 106, het vierde vers. Stellen we ons nu eerst onder de tucht en onder de belofte van de heilige wet God. Toen sprak God al deze woorden, zeggende, Ik ben de Heere, uw God, die u uit Egypteland uit de dienst huis uitgeleid heb. Gij zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. Gij zult geen gesneden beeld, nog enige gelijkenis maken van wat boven in de hemel is, nog wat onder op de aarde is, nog wat in de wateren onder de aarde is. Gij zult u voor die niet buigen, nog hen dienen, want ik, de Heere, uw God, ben een ijverig God, die de misdaad van de vaderen bezoekt aan de kinderen, aan het derde en aan het vierde geslacht van hen die mij haten. En ik doe barmhartigheid aan duizenden dergenen die mij lief hebben en mijn geboden onderhouden. Gij zult de naam van de Heere uw God niet ijdel gebruiken, want de Heere zal niet onschuldig houden die zijn naam ijdel gebruikt. Gedenk de Sabbatdag, dat gij die heiligt. 6 dagen zult ge arbeiden en al uw werk doen, maar de 7e dag is de Sabbat van de Heere uw God. Dan zult ge geen werk doen, gij, nog uw zoon, nog uw dochter, uw dienstknecht, nog uw dienstmaagd, uw vee, nog uw vreemde in uw poorten is. Want in 6 dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en al wat erin is. En hij rustte op de 7e dag. Daarom zegende de Heere de Sabbatdag en heiligde hij die. Eer uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat u de Heer uw God geeft. Gij zult niet doodslaan, gij zult niet echt breken, gij zult niet stelen, gij zult geen vals getuigenis spreken tegen uw naaste, gij zult niet begeren het huis van uw naaste, gij zult niet begeren de vrouw van uw naaste, zijn dienstknecht nog zijn dienstmaagd, zijn os nog zijn ezel, nog maar iets dat van uw naaste is. En Jezus samenvatte de antwoorden en zei: gij zult liefhebben de Heere uw God, met heel uw hart, met heel uw ziel, met heel uw verstand en met al uw kracht. Dit is het eerste en het grote gebod, en het tweede aan dit gelijk is: ge zult uw naaste liefhebben als uzelf. Aan deze 2 geboden hangt de ganse wet en de profeten. Het gebed van de gemeente wil wij de volgende voorbeden zijn plaats geven. Allereerst voor de heer A. den Hollander, prinses Maxima 38, waar er in verband met wondroos is opgenomen in het ziekenhuis de Nieuwegein en krijgt nog verder onderzoek. In hetzelfde ziekenhuis is opgenomen mevrouw Otte van Ginkel, Jenneke Bijlhof 2 in Waarder, iemand met een gebroken heup waaraan zij waarschijnlijk vandaag geopereerd zou worden. Dan voor de heer G. van Leeuwen, Westijn de 7, die ook in de komende week weer chemokuur en bestralingen krijgt. De heer Gert van der Hoeven, Hoogheen 12, Adrie Brugge, die deze week onderzoek en uitslag krijgt. We willen opdragen onze oud-predikant, dominee D.J. Budding, bij wie morgen een tumor bij de nier wordt weggehaald. Er is goede hoop dat dit afdoende zal kunnen gebeuren. We zeggen dank met echtpaar Nap Kromwijk, Westeinde 39. Ze mogen precies vandaag 25 jaar getrouwd zijn. We danken met de heer B. Huizen, prins Willem-Alexanderstraat 1. De fysiotherapie mag goede resultaten hebben. En wil ook danken met de voor onze christenbroeder Togar Haidarov in Oezbekistan. Hij werd onverwachts uit de gevangenis vrijgelaten. Laten we gezamenlijk Gods aangezicht zoeken in gebed. Heere, die in de hemelen zijt, barmhartig en genadig, langmoedig en groot van goedertierenheid, komt ge ook vanmorgen tot ons. Gij wilt ons op de eerste dag van de week, in uw huis of als we meeluisteren, zelf ontmoeten, Heere. U wilt wonen in ons midden. En u weet ook, Heer, hoe dat bij ons was vanmorgen. Of er bij ons datzelfde verlangen in ons hart was. Of dat er dat niet was. Of nauwelijks was. Maar Heer, hoe het ook aan onze kant ligt en lag. Gij verlangt zeer om ons te ontmoeten. En ge hebt zeer begeerd om volgende week uw heilig avondmaal in ons midden te houden. En ge verlangt er zeer naar om dan uw bruidskerk te ontmoeten bij brood en wijn aan uw tafel. Geef ons, Heere, dat die overstelpende goedheid van u, want waarom zou u naar ons verlangen? En wat moet het verlangen van u veel overwinnen en veel inwinnen. Geef dat verlangen van u ons verwachting geeft, Heere. Verwachting van u. Dat advent in ons hart en ons leven tot leven komt. En tot herleven komt dat gij de God zijt. Van wie grote dingen verwacht mogen worden, Heere, wilt u dat doen. En wilt u zelf uw gemeente bouwen uit ons midden. Dat allen die u kennen van u vervuld en door u geheiligd zullen worden. Meer en meer. Dat allen die in uw huis zijn. Allen u zullen kennen, Heere. Van de jongste tot de oudste toe. En Heere, dat zij die niet in uw huis zijn. Dat zij door u getrokken worden naar u en naar uw woning en naar uw dienst. Heere, we bidden u om een algehele herleving en een opwekking in dit deel van uw koninkrijk, ook onder ons, o God. Schenkt u ons dat, opdat we ons voorbereiden en dat niet alleen op de avondmaalzondag die u het geeft komt. Niet alleen om de kerstdagen opnieuw te mogen beleven en op een waardige wijze te mogen doen, maar Heere, dat we ons voorbereiden u te ontmoeten als u komt op de wolken. Misschien nog wel voor de eerste kerstdag van dit jaar. Misschien nog wel voor de avondmaalzondag. Dat wij ons voorbereiden u te ontmoeten. Bekleed met de gerechtigheid van uw Heere Jezus. En onbevlekt en onbestraffelijk bevonden te worden door u in vrede. Heere, doe ons daarom verstaan. Doe daarom tot ons doordringen deze morgen. Uw woorden van voorbereiding. Raak het kinderhart aan. Spreek tot het hart van onze jongeren. En toon u de God voor de ouderen onder ons en voor een ieder van ons. Geef dat ons laten stilzetten. Om in uw licht te bezien hoe het ervoor staat. Welke kant we opgaan. Hoe ons leven zich ontwikkelt en ontwikkeld heeft. De laatste tijd. Of ons leven lang al. Heere, wilt u één ding verhoeden, dat we onder uw roep tot voorbereiding zouden doorleven, zonder te kijken, zonder te overwegen, waarheen en hoe we op weg zijn en waar we zullen eindigen. Heere, verhoed u het, dat we verder leven zonder stil te staan, zonder te overdenken. Wat onze eeuwige vrede dient. Zegent u heel deze voorbereidingsweek. Dat uw woord zich innestelt in ons hart en ons niet meer met rust laat. En slaat daarin niemand van ons over, Heere. Gedenkt u onze gemeenteleden die onverwachts in het ziekenhuis werden opgenomen deze week. We dragen de heer Den Hollander aan u op. We zeggen u dank dat er enige verbetering mag zijn. We bidden u om verder herstel. En om de gewaarwording dat bij alles wat zo ineens wisselen kan, uw genade dezelfde blijft. Gedenkt u mevrouw Otte. Geef het ook op weg naar de operatie haar enige hoop en verwachting. Op u mag zijn dat ze opnieuw gesterkt mag worden. Door de God die weet de weg die zij te gaan heeft. We dragen de Gert van der Hoeven aan u op. Geeft u, als er uw onderzoek en uitslag wacht, de overgave aan u, Heere. En aan uw genade, dat die in alle tijden en dagen van het leven genoeg zal zijn. Gedenkt u de Heer van Leeuwen, geeft u zijn lichaam en geest sterkte. Voor een nieuwe week van behandeling geef dat hij resultaat mag hebben. En geef zegen in zijn hart en het verlangen daarnaar. Ik laat u niet gaan, Heere, tenzij gij mij zegent. We zeggen u dank met onze broeder Huizer, dat u herstel geeft en dat het voorspoedig mag gaan. We zeggen u dank voor uw nabijheid die je ondervinden mag. En geef hem door alle dingen heen het zicht op u, de God die regeert, de God die voorziet. We zeggen u dank met Wim en Adrie Nap, dat zij deze dag als een zilveren huursjubileum mogen ontvangen uit uw hand. Geef een dag, Heer, met hun gezin om in verwondering uw weldaden te tellen, te proberen te tellen. Geef een dag, Heer, die voortdurende toon mag hebben, wie zijn wij? Dat u ons tot hiertoe gespaard, geleid, gezegend hebt. Geef een dag die mag eindigen, Heer, in het zicht erop dat gij dezelfde blijft. Gisteren, heden en al de tijd die komen zal. We zeggen u dank met allen die bijzondere gedenkdagen mochten ontvangen, verjaardagen, jubileumdagen. Laat er dank en eer van opstijgen tot u die in de hemel zit. We dragen dominee Budding aan u op in de operatie die binnenkort plaats hoopt te vinden. We bidden u dat de operatie gezegend wordt en spaart u zijn leven voor zijn vrouw en allen die hem lief zijn. En wil hem in uw dienst nog lange jaren laten mogen dienen naar de liefde van zijn hart. We zeggen u dank met onze christenbroeder Togar Haidarov uit Oezbekistan voor de wonderlijke vrijlating uit de gevangenis die u hem gegeven hebt. Heere, u toont de God van wonderen te zijn. Laat hem zijn leven, o God van zaligheden, des te meer in uw dienst mogen besteden. Gedenkt u alle vervolgde christenen, zij die gevangen zitten en gevangen bleven tot op dit moment. Heere, verheerlijk uw naam in alle wegen die met uw vervolgde kerk gaat. Maar toon ook uw macht, Heere, zodat ook vervolgers zullen weten dat gij alleen de Heere de Almachtige zijt. Hoor ons uit genade, om Jezus wil. Amen. Wij openen de schriftgemeente en wij lezen hoofdstuk 1 van de profeet Haggai. Schriftlezing is dus Haggai 1. Haggai 1, te beginnen bij vers 1, waar het woord van God aldus luidt. In het tweede jaar van de koning Darius, in de zesde maand, op de eerste dag van de maand, geschiedde het woord des Heren door de dienst van Haggai de profeet, tot Zerubabel, de zoon van Sealtiel, de vorst van Juda, en tot Joza, de zoon van Jozadak, de hoge priester, zeggende, alzo spreekt de Heren der Israëlen, zeggende, dit volk zegt, de tijd is niet gekomen, de tijd dat des Heren huis gebouwd worden. En het woord des Heren geschiedde door de dienst van de profeet Haggai, zeggende, Is het voor u dan wel de tijd dat gij woont in uw gewelfde huizen? En zal dit huis woest zijn? Nu dan, alzo zegt de Heere der Heerscharen, stelt uw hart op uw wegen. Gij zaait veel en ge brengt weinig in. Ge eet, maar niet tot verzadiging. Ge drinkt, maar niet tot dronken worden toe. Ge kleedt u, maar niet tot uw verwarming. En wie loon ontvangt, die ontvangt het loon in een doorgeboren buidel. Alzo zegt de Heere der Heerscharen, stelt uw hart op uw wegen. Klimt op het gebergte, brengt hout aan en bouw dit huis. En ik zal een welgevallen daarin hebben en verheerlijkt worden, zegt de Heere. Gij is dom naar veel, maar ziet, ge bekomt weinig. En als je in huis gebracht hebt, zo blaas ik daarin. Waarom dat, spreekt de Heere der Heerscharen? Omwille van mijn huis dat woest is. En dat geloopt elk voor zijn eigen huis. Daarom onthouden zich de hemelen over dat er geen dauw is. En het land onthoudt zijn vruchten. Want ik heb een droogte geroepen over het land en over de bergen en over het koren en over de most. En over de olie en over de aardbodem zal voortbrengen. Ook over de mensen en over de beesten, over alle arbeid der handen. Toen hoorde Zerubabel, de zoon van Sealtiel, en Jozua, de zoon van Jozadak, de hogepriester, en al het overblijfsel van het volk, naar de stem van de Heere hun God. En naar de woorden van Weet-Hachi, gelijk als hem de Heer hun God gezond had. En het volk vreesde voor het aangezicht des Heeren. Toen sprak Hachi de bode des Heeren, in de boodschap des Heeren tot het volk zeggende, ik ben met u, spreekt de Heere. En de Heere verwekte de geest van Zerubabel, de zoon van Sealtiel, de vorst van Juda. En de geest van Jozua, zoon van Jozadak, de hogepriester. En de geest van het gehele overblijfsel van het volk. En ze kwamen en maakten het werk in het huis van de Heere der Heerscharen hun God. Tot zover het woord God, Hachi 1. De tekst voor de preek is Hachi 1, vers 5. Nu dan, alzo zegt de Heere der Heerscharen, stelt uw hart op uw wegen. We horen in deze tekst van verlangen, voorbereiding. En vrucht. Verlangen, voorbereiding en vrucht. Hachi 1, vers 5. Wordt u namens uw kerkenraad het volgende meegedeeld. Allereerst dat aanstaande zondag, deelvlente 4 december. Ik heb bij die zelf op voor te gaan. Er zal dan de begrijp dus morgens bediening zijn van het heilige avondmaal. En s'avonds dienst van dankzegging en nabetrachting. In verband daarmee is er ook aanstaande woensdagavond 30 november een kerkdienst die om 19:30 begint. We hopen Hooglied 5 verder te bepreken. Jongeren, jongvolwassenen, anderen en ouderen. Ik hoop van harte dat jullie willen en kunnen gelegenheid maken om deze dienst bij te wonen. Na de dienst is de censure morum vanaf 9:15, 9:45 in de consistorie. De collecte voor vandaag, de eerste voor de stichting Een Boodschap voor Kerkraden. Evangelisatiewerk in die stad in Zuid-Limburg. De tweede voor de kerk, aan de uitgang voor de kerk, van harte aanbevolen. Laten wij gaan zingen uit Psalm 132, vers 9, 10 en 12. Vers 9 over dat verlangen, want Sion is van God begeerd, verlangd. Het wordt met zijn woning hoog vereerd. Ik zal Sion, ik zal der armen spijs, hier zegen op de ruimste wijs. En wat vijand tegen hem zich kant, mijn hand, mijn onweerstaanbare hand. Psalm 132, vers 9, 10 en 12. de tekst aan het begin van de Adventsweek en de voorbereidingsweek. Haggai 1 vers 5. Nu dan, alzo zegt de Heere der Heerscharen, stelt uw hart op uw wegen. De tekst spreekt van verlangen, voorbereiding en vrucht. Gemeente Nahum, Habakkuk, Zefania. Dat waren de laatste drie van de profeten waar we het over gehoord hebben. Dan zaten we zo rond 650, 620 voor Christus. In Juda, het tweestammenrijk. Nog drie profeten, waardoor de Heer het volk eigenlijk voor de laatste keren heeft willen terugroepen tot zichzelf. Maar toen ook de stem van deze drie profeten tot zwijgen was gekomen, die profeten waren heen gegaan, is er heel wat gebeurd. Juda, Jeruzalem zijn verschillende keren belegerd door de legers van Babel. Tussen 609 en 586 voor Christus, zo'n 25 jaar lang, de ene belegering, de ene plundering naar de andere. En steeds werd er weer een deel van Jeruzalem verwoest. En werd er weer een groep inwoners van Jeruzalem mee weggevoerd naar Babel. Tot uiteindelijk 586 voor Christus. Dan ligt Jeruzalem helemaal in puin. En de tempel wordt verwoest. En ook zowat de laatste inwoners van Jeruzalem worden meegevoerd, gevangen genomen, richting Babel. En de bekende ballingschap in Babel is dan begonnen. Ruim 400 jaar nadat David koning werd. Na 400 jaar geduld van de Heere, en dat hij koningen gaf en priesters gaf en profeten gaf, maar na zo'n 400 jaar geduld van de Heere vindt de grote kastijding plaats van de Babylonische ballingschap. En het blijft tientallen jaren stil in Jeruzalem. Je ziet er haast geen mens en geen sterveling lopen in de ruïnes van wat eens de stad Gods was. Pas in 539 voor Christus klinken er weer voetstappen in Jeruzalem. Er keren Joden terug uit Babel, waar dan koning Kores koning is geworden. En die geeft door wonderlijk ingeven van God het volk de ruimte, de gelegenheid dat ze terug mogen keren naar Juda en naar Jeruzalem. En ze komen terug. Oh, lang niet allemaal. Lang niet allemaal. Er zijn genoeg die het in Babylon eraan prima getroffen hebben. En die er niet over denken om dat leven in Babylon nou vaarwel te zeggen. Om naar Jeruzalem terug te gaan, de stad Gods. Maar er zijn er wel. En degene die terugkomen in Juda, Jeruzalem, die gaan direct met iets heel moois. Ze gaan de tempel weer opbouwen. De Heere moet toch kunnen wonen onder zijn volk. Er moet toch een huis voor de Heere zijn. En het fundament voor de tempel wordt gelegd. En het brandofferaltaar wordt gebouwd. En vol vuur en ijver mag het een goed jaar later zover zijn dat op de fundamenten voor een nieuwe tempel een brandofferaltaar staat. En er wordt in Jeruzalem weer geofferd aan de Heere hun God. En dan valt het stil. En gebeurt er jaren niks meer. 1 jaar, 2 jaar, 5 jaar, 10 jaar, 15 jaar lang. Er ligt een fundament en er staat een brandofferaltaar. En er komt geen steen bij. En er wordt geen muur meer opgetrokken. Het vuur is eruit voor de tempelbouw en de ijver is weg. Als je dat vergelijkt met toen ze net terug waren en ze direct begonnen met de tempelbouw en met het fundament en met de brandofferaltaar, dan vraag je bijna af, hoe kan het? Maar ja, dat kan. Als je vergelijkt met de tijd net nadat je belijdenis had gedaan. Dat is misschien 1 jaar geleden, of 2 jaar, of 5 jaar, of 10 jaar, of langer. De tijd toen je net voor het eerst naar de avondmaal gegaan was. De tijd dat je pas getrouwd was. De tijd toen je net wonderlijk beter was geworden. Of de tijd dat je als kind, misschien als kind wel eens tegen je moeder zei, toen je kind was, ik wil later zendeling. En nou, 2 jaar, 5 jaar, 15 of 20 jaar verder. Als je dat eens vergelijkt, hoe het nu is, met hoe het toen was. Misschien moet je ook wel zeggen, waar kan dat ontzettend hard achteruit gaan? Waar ben ik ontzettend veel van mijn liefde en mijn vurigheid van toen kwijtgeraakt? En misschien nog niet eens zo heel lang daarna. Heeft het volk van Juda, vraag je dan af, heeft het volk dan niks geleerd van die ballingschap? Die was toch niet voor niets gekomen. Die bang was toch gekomen als een straf, als een tijdelijke straf, omdat de dienst van de Heere niet op de eerste plek stond. Daarom was toch die ballingschap gekomen. En dan zijn ze minder dan 5 jaar terug. En ze laten de dienst van de Heere weer op zijn beloop. Hebben ze dan niks geleerd van 70 jaar van ballingschap? Het is toch net als ze geen huis voor de Heere willen bouwen, die alsof ze zeggen, Heere, blijf u maar lekker in de hemel wonen. Dat is op een mooie, veilige, verre afstand van ons. Dat hebben we veel liever dan dat u zo heel dicht bij ons komt wonen. In een huis, in een tempel die we voor u zouden maken. Blijf maar een heel eind van ons vandaan. Maar God, ja. Maar de Heere wil wonen bij zijn volk. Het verlangen, eerste punt van de preek. Het verlangen van de Heere. Dat spat aan alle kanten af in Achi heen. Hij wil wonen bij zijn volk. Hij zal zorgen dat er weer een tempel komt. En dat hij zegenrijk zal wonen onder zijn volk. Ja, dat is wel duidelijk. Dat komt echt niet omdat dat volk daar zo om zit te springen. Dat komt echt niet omdat het volk daar zo gruwelijk naar verlangt. O Heere, Heere, kom toch wonen, wonen onder ons. Ze hebben wel andere dingen aan hun hoofd, zullen we nog wel zien. En ze zijn druk met duizend andere zaken. Maar de Heere verlangt bij zijn volk te wonen. Omdat hij de Heere is. En daarom zendt hij profeten. Haggai en Zacharia. Zij, en door middel van hun dienst, zal de Heere zorgen dat er een huis komt in Jeruzalem. Dat hij zijn intrek weer kan nemen. En dat hij zal wonen onder zijn volk. Omdat God verlangt te wonen onder zijn volk. Nou, en daarom is later ook de Heer Jezus naar de wereld gekomen. Gezonden door de Vader. Het was echt niet zo. Omdat zondaren daar zo om verlegen zaten. Daar zo om verlegen zitten. Daar zo druk mee waren. Daarna zaten te smachten. Nee, Advent heeft zijn oorsprong in het verlangen van God. Hij zendt zijn zoon. En zo en daarom zal Jezus nogmaals komen. Wederkomen op de wolken. Nee. Niet omdat zijn bruid daar altijd zo gruwelijk naar verlangt. Niet omdat zijn bruid altijd zo vreselijk loopt omhoog te kijken. Bij de eerste de beste wolk van zal hij daar nou zijn. Nee. Maar omdat de Heere verlangt. Gods verlangen is het. om in Christus zijn bruidskerk tot zich te nemen. En daarom zal zijn zoon wederkomen. En zo en daarom is ook op gezette tijden het heilig avondmaal in de gemeente Gods. Omdat hij verlangt te wonen bij zijn volk. Omdat Christus verlangt zijn bruidskerk te ontmoeten. Zo was de eerste keer al. Toen zei de Heer Jezus al, ik heb zeer begeerd. Ik ben vol verlangen. Dit Pascha, dit avondmaal met u te houden. Eer dat ik lijd. En daarom was het er. Dat is wel een heerlijk evangelie. Of niet? Want het kan zomaar zijn. Dat zijn bruidskerk er helemaal niet zo op zit te wachten op het heilige avondmaal volgende week. Dat ik er helemaal niet zo mee bezig ben. En helemaal niet zo, aan het begin van de voorbereidingsweek niet. En wie weet, het eind voorbereiding, van het eind van de voorbereidingsweek, misschien nog wel niet. Wat is mijn verlangen naar hem, van nature ver te zoeken. En ook vaak ver te zoeken. O, als het avondmaal zou afhangen van mijn verlangen. En van mijn uitzien. Dat kan onder duizend en één dingen zijn ondergesneeuwd en zijn teloor gegaan. Maar het heilige afval is er dan ook, omdat hij verlangt zijn bruidskerk te ontmoeten. Trouwens, zo is het altijd al geweest. Hè? En zo is het begonnen ook toen. Toen hij in mijn leven kwam. Daar ging geen verlangen van mij aan vooraf. Echt niet. Wel ongeïnteresseerdheid. Er niet aan willen. Het willen ontlopen. Zeg maar gewoon verzet en vijandschap. Ik zou God nooit gezocht. En ik zou nooit naar God verlangd hebben. Maar God zei dank. Hij verlangde naar mij. Ver voordat ik naar hem verlangde. Het begin van mijn geloof ligt niet in mijn verlangen naar God. Maar ligt God zij dank in zijn verlangen. Nou, als ik erover nadenk, dan is dat zo wonderlijk. Gods verlangen dat naar mij uitging. Toen ik nog een vijand was. En als ik daarover nadenk in de voorbereidingsweek. Ja. Dan kan als vrucht daarvan. Mijn hart ook wel eens gaan verlangen naar hem. Soms heel sterk. Schreeuwt niet sterker naar het genot. En mijn ziel dorst en smacht naar de Heer. Maar het is soms ook zo weer een hele tijd weg. Of bijna weg. Maar het is zijn verlangen naar zijn bruid. En daarom is het heilige avondmaal. Daarom is er ook zo'n hoop. Hè? Hoop voor een mens die zegt, ik verlang helemaal niet naar God. Ik verlang hem niet te zoeken. Ik verlang hem niet te kennen. Ik leef gewoon maar verder. En het is allemaal mijlen ver bij mij te zoeken. Er is een God die verlangt. Eer dat ik verlang. Dat is hoop voor een mens. Die er zelf maar nooit toe komt. Maar die zich mag toevertrouwen. En doet dat maar gerust vanmorgen. Aan het verlangen van God. Die mij zoekt. Eer ik hem zoekt. Gods verlangen. Kijk. En daarom zendt God zijn profeten Haggai en Zacharia. En daarom laat hij die woord tot ons klinken vanmorgen. Want hij wil volgende week zijn bruidskerk ontmoeten. En daarom zegt hij door zijn profeet vanmorgen. Stelt uw hart op uw wegen. Stelt uw hart op uw wegen. Met andere woorden, voorbereiding. Tweede woord voor de preek van vanmorgen. Kijk, in Advent bereiden we ons voor. Je kan wat versiering doen. Wat sfeer, wat gezelligheid. En zolang dat de dingen niet overheerst, hoeft daar natuurlijk niks mis mee te zijn. Als we maar nooit vergeten dat de ware adventsvoorbereiding, dat die ligt in die oproep van de profeet Haggai. Stelt uw hart op uw wegen. We gaan eens even woord voor woord kijken wat God eigenlijk bedoelt tegen ons te zeggen vanmorgen, tegen jullie. We gaan een beetje achteraan. Het laatste woord is dan, stelt uw hart op uw wegen. Nou, dat kan twee dingen betekenen, wegen. Dat kan betekenen datgene wat je meemaakt. Wat we de laatste tijd hebben meegemaakt in ons leven. De weg die God met ons gaat. Dat is één kant. Het woord weg heeft ook een andere betekenis in de Bijbel. Dat is meer de weg die we zelf kiezen. Hoe hebben we nou zelf geleefd? Wat hebben we nou zelf teweeg gebracht? De afgelopen tijd van ons leven. Dat is ook een stukje weg. Een stukje weg waar we zelf verantwoordelijk voor zijn. En hoe zegt God vanmorgen dus tegen ons? Stel uw hart op uw wegen. En stellen betekent zoveel als zetten. Wegzetten. Stilzetten. Dat is misschien het mooiste. Stilzetten. Dus niet door blijven gaan. Niet doorrijden. Niet doorleven. Stilstaan. Stilzetten. Want dan kun je tenminste goed kijken. Dat begrijpen we wel. Als je echt goed wil kijken, moet je stilstaan. Als je op de snelweg van de A12 allemaal zit te kijken van wat er in die weilanden gebeurt. Nou ja, dat kun je beter doen. Dat is dan nog gevaarlijk ook. En als je dag in dag uit naar Gouda fietst. Nou, daar staan legio mooie bloemetjes langs de graskant. Die niet eens ooit gezien heb. Want ja, je rijdt door en je klets met elkaar. Hè. En meteen dan zeg je ook die bloemetjes aan de kant van de weg. Hè. Nee, God zegt nou niet doorleven. Niet doorrijden. Stilzetten. Stilstaan. Nou, oké, letterlijk. Elke dag maar eens stilstaan. Met een dagboekje over het heilige avondmaal deze week. 5 minuten. Kunnen er ook zomaar wel eens 10 of 15 worden. Maar in elk geval, stilzetten. Je levensgang. Sta eens stil. En kijk dan eens naar het eerst naar de weg die God met je ging de laatste. Denk eens na. Ging het goed? Gezond, op school gaat prima, in je gezin gaat goed. Of ging het niet goed? Wat tobberig met je gezondheid, en je kan niet mee zoals je wil, en er zijn zorgen in je gezondheid ook. Kijk er nou eens naar. Hoe gaat het ermee? Ja, en er staat er nog bij, stel uw hart op uw wegen. Dus kijk nou eens met je hart. Want kijk, je kan natuurlijk zeggen van nou ja, het ging de laatste tijd best goed. Gelukkig. Of nou, de laatste tijd ging het juist helemaal niet zo goed. Heleboel zorgen. Punt. Nee. Kijk eens met je hart. Dus kijk eens geestelijk. Vraag je eens af. Wat zou God ermee bedoeld hebben? Vraag je nou eens af en kijk nou eens. Naar de weg die God met je gaat. En vraag je naar de Heer dat het allemaal zo goed mag gaan. Wat is uw bedoeling daar nou mee? Waarom heb ik bijna geen ziekte? Bijna geen narigheid? Wat zou er mee bedoelen, Heer? Dat is nodig. Anders dan leef je maar door. Je denkt ineens over na. Maar ook andersom. Als het juist in je leven een kink in de kabel kwam. Kijk ook eens met je hart. En vraag af, Heer. Wat bedoelt u daar nou mee? Heer, wilt u me soms iets leren? Wat zou u me dan willen leren? Heer, hoe wilt u me dat dan leren? Het is nodig, want anders heb je maar één wens. Heer, dat ik zo gauw ook weer beter word. En verder niet nadenken. Nee, kijk eens met je hart. Heer, wat bedoelt u ermee? Dat de dingen anders gaan zoals ik gedacht had. Stelt uw hart op uw wegen. Sta stil. En kijk eens met geestelijke ogen en vraag je af, Heere, wat is uw bedoeling met de dingen die er in mijn leven gebeurd zijn de afgelopen tijd? Maar het geldt dan ook naar die kant toe, die we al van die weg noemden. de weg die we zelf gegaan zijn. Waar we zelf in het leven gekozen hebben. En kijk dan ook eens met je hart. Waar ben ik nou druk mee? Waar ben ik de laatste tijd eigenlijk steeds drukker mee geworden? Nou, dat was in Juda wel duidelijk. Ze waren druk met hun eigen huis. Hè? Vers 4 heeft weer dat verwijtend gezegd. En ze wonen zelf in mooie, gewelfde, versierde huizen. Ik kan ook een beetje indenken ook wel. Hè? Je komt uit Babel. En je komt er in een stad die helemaal in puin ligt. Ja, dan moet je moet toch zelf ook ergens blijven. Dus je zou toch een onderkomen moeten zien te krijgen. Dus ja, je gaat aan huis werken. En dus komen er aannemers, ZZP'ers en accountants bij. En ja, je bent druk. Ja, je moet toch zorgen voor een eigen huis, huren of kopen. En je hebt net je opleiding afgerond. En je bent net gaan werken of je doet net een nieuwe opleiding. Je bent er toch maar druk mee. Ja, zegt God. Maar hoe verhoudt zich nou je drukte voor je eigen huis met jullie drukte voor mijn huis? Hoe verhoudt nou je inzet voor je eigen leven met je inzet voor de dingen van mijn koninkrijk? God woont nu wel niet meer in een tempel hier, maar hij wil wonen in het huis van zijn gemeente. Hij wil wonen in ons huis, met ons gezin als God het ons gaf. Hij wil wonen in ons hart zelfs. Nou, sta eens even stil. En denk vooral eens even na. Hoe staat het er daarmee voor? Met je tijd, je geld, je inspanning en je gebed voor je eigen leven. En je tijd, je geld, je inspanning en je gebed voor de dingen van mijn koninkrijk. Ga het eens na. Hoe is het met de tijd die je besteedt aan het huis van God? In je hart, in je huis, in zijn gemeente, in zijn koninkrijk. Waar heb je allemaal wel tijd voor met dingen die met onszelf te maken hebben? Is het soms zo dat er steeds minder tijd over is gebleven om iets in zijn gemeente te doen, iets in zijn koninkrijk te doen, om in het gezin acht te geven op hoe het er met de zaak en de dienst van de Heere voor staat? Misschien steeds drukker voor onszelf geworden? Vijf met een paar jaar terug, misschien toen nog wel woensdagavonds in de kerk, maar de laatste jaar is het eigenlijk gewoon steeds drukker. Dus ja, dan moet je wat. Tijd voor Gods koninkrijk. Misschien heeft iemand ons wel te makkelijk gedacht. Ja, 10 december, folder in Horst. Ja, wel mooi werk, maar ik heb mijn zaterdag echt ergens anders voor nodig in de maand december. Misschien, dat kun je ook te makkelijk denken. En toen dacht het om te folden in onze eigen gemeente met de kerstfolders. Je kan te makkelijk gedacht hebben. Ja, dat is niks voor mij met die folders aan de deur gaan. December is toch al druk genoeg. Kom mij niet uit in elk geval. Kun je te makkelijk denken. Geen tijd om Gods koninkrijk te helpen bouwen. Want ik heb het al zo druk. Nou, sta je stil en denk er eens over na. Ga het eens na als het om ons geld betreft. Geld voor Gods koninkrijk. Streven we naar een goed percentage om te kunnen geven aan dingen voor de opbouw van Gods gemeente, van zijn huis, van zijn koninkrijk? Of is dat percentage steeds verder in de knel geraakt? En dat percentage steeds verder afgebrokkeld? Ga eens hoe het met onze inspanningen zit. Waar maken we ons druk om? Wat willen we echt goed hebben? Voor ons werk, voor ons bedrijf, voor onze opleiding, voor je hobby. Tot in de puntjes toe moet het kloppen, moet het verzorgd zijn. Ja, en als het over ons eigen hart en leven gaat. Als het over Gods koninkrijk gaat. Laten we dan de dingen misschien nog maar een beetje makkelijk op zijn beloop. Ja, ik weet, het is eigenlijk niet echt goed als je veel rookt, maar ja. En ja, goed, die dubieuze filmpjes kijken hoort eigenlijk wel niet. En ja, dat ik 's ochtends geen tijd neem om stille tijd te houden, ja, dat doet eigenlijk ook wel niet. Maar het is al een jaar lang zo misschien. En je doet er eigenlijk niks aan. Het is nu al wel 5 jaar lang zo. En je kan eigenlijk nog best goed mee leven. Dingen voor je werk en je opleiding en je hobby ben je ontzettend secuur in. Moet dat in de puntjes toe kloppen. Als het om dingen van God in ons leven gaat, zijn we ineens veel makkelijker en lakser. En kunnen we het veel makkelijker verdragen als het niet tot in de puntjes toe klopt. En gaat er nou ook iets na voor je gebedsleven. Waar maak ik me nou in mijn gebed het meeste druk om? Wat drijft me nou het sterkste tot gebed? Uw naam. Uw rijk. Uw wil. Zoals Jezus ons leerde. Of vooral mijn leven en mijn wensen. En wat ik graag zou zien. Heeft dat misschien meer aandrang in ons gebed. Dan het bidden om zijn naam, zijn rijk en zijn wil. Kortom, stel uw hart op uw weer. Sta je stil en kijk eens eerlijk en bid om licht van God over hoe mijn leven eruit ziet, hoe mijn leven zich ontwikkelt en welke kant in mijn leven opgaat in mijn tijd, geld, inspanning en gebed voor de dingen die van God zijn, vergeleken met de dingen die van en voor mezelf zijn. Stel uw hart op uw wegen. Dat is Advent. Dat is voorbereiding op Advent. Voorbereiding op het heilige avondmaal. En laten die woorden zich ingraveren in ons hart voor deze komende dagen. Stel uw hart op uw wegen. En dan ten derde, vrucht. Vrucht. Ja, dat is natuurlijk de bedoeling van de Heer. Dat die woorden van Haggai vrucht zullen dragen. Nou, misschien wel. Dat is het derde punt van de preek. Daar zijn we bij aangekomen. Misschien omdat er zijn sommigen van ons die moeten zeggen, ja, als ik eerlijk ben, leeft dat helemaal niet voor me. Als ik eerlijk ben, ja, dan ken ik God. Want zijn naam, zijn rijk, zijn wil, dat speelt in mijn leven geen rol. Ik ben geen slaaf geworden die vraagt naar de wil van zijn Heer. Ik ben geen soldaat geworden die strijdt in zijn koninkrijk. Ik ben geen kind geworden dat de naam van zijn vader op zijn hart draagt. Mijn leven draait om zichzelf. Punt uit. Ik ken God niet. Als dat zo is, laat je dan vooral stilzetten. Leef dan vooral niet door zonder stil te willen staan, zonder te kijken, zonder na te denken. Want het gaat de verkeerde kant op. Wie zijn leven zou willen behouden. En daar doe je misschien alles voor. Om mijn levensgeluk, om mijn levensmanier, om te behouden. Die zal het verliezen voor eeuwig. Het gaat de kant op van de plek waar we alles waar we voor geslaafd moeten afstaan. En waar we in eeuwige armoede en kwelling zullen achterblijven. Stel uw hart op uw wegen. Sta stil. En zie het onder ogen. En weet dat er een God is. Die niet liever doet dan bekeren. Die niet liever doet dan zalig maken. Die niet liever doet en die niet meer verlangt dan het verlorene te zoeken. Totdat dat verlorene zich eindelijk aan hem overgeeft. En aan hem toevertrouwt. Dat zou vrucht zijn. Als ik erachter kom. Als dat zo is, Heere, ik ken u niet. Ik leef voor mezelf. Dat zou vrucht zijn. Als we daarmee ons laten zinken. In die gewilligheid, in dat verlangen van de Heere. Die niet liever doet dan het verlorene te zoeken. En als je dan de Heere, als je de Heere wel kennen mag. Nou, laat dan de vrucht zijn wat hij was en wat God gaf onder Juda in die dagen. We horen in vers 12 dat de leiders en het volk het horen en ze vrezen voor het aangezicht van de Heere. Ze horen wat Haggai zegt. Nou, dat doet u ook allemaal, hoop ik. Maar dat betekent hier, ze erkennen het ook. Ze erkennen Haggai, wat u namens de Heer tot ons zegt, dat is waar. Met andere woorden, ze hebben geen verontschuldigingen die ze aanvoeren. Die zou ze best kunnen bedenken. En daar is een mens ook wel vaak erg goed in natuurlijk om verontschuldigingen te bedenken. Zoals, ja, maar Haggai, je kan toch, als wij een tempel gaan bouwen, dat grote gebouw dat glinstert in de zon, dat geeft een heel wat verkeerde indruk. Dat lijkt net alsof wij, zeg maar, nationalistische gevoelens hebben. Dat we ons af willen scheuren van Perzië en van die koning Kores. Dan roepen we alleen maar narigheid over ons af. Dat ze denken, zie, want in Juda, dan willen ze helemaal op zichzelf een landje gaan worden. Dus als we daar meer werk van gaan maken. Ja, dat brengt alleen maar, dat roept alleen maar narigheid op. Dus dat kan op dit moment toch eigenlijk niet. Zelfs, ja, maar die tempel, we kunnen wel gaan bouwen, Haggai, maar we krijgen die nooit zo mooi als dat hij was. Zoals Salomo vroeger had. Toen had David al jarenlang goud en marmer allemaal weggelegd. En het werd met een pracht van een tempel. Zo mooi krijgen wij hem toch niet. Dus ja. Laten we dan maar. Ja, ik kom toch nooit zo ver als mijn opa. Of zoals dat kind van God dat nog uit mijn jonge jaren ken. Daar stond hij voor me weggelegd. Dat zit er voor me toch niet in. Dus ja, wat zal ik. Zoals een, ja, maar we zijn op dit moment, Haggai, eigenlijk gewoon veel te druk. Het komt in deze fase gewoon niet uit. We moeten toch ook zelf een huis, een bedrijf en iets hebben. We zijn nog maar net teruggekomen uit die ballingschap. Later, als we hier helemaal gesetteld zijn, gaan we echt wel aan beginnen. Maar het past nou gewoon niet. We zitten nou in een drukke tijd van ons leven. Pas getrouwd, pas een huis gekocht. Misschien pas een nieuwe baan begonnen met cursussen erbij. Past gewoon nou niet. Later, als we gesetteld zijn. Maar op dit moment past het gewoon niet om God de eerste plek te geven. Dat moet je wel kunnen begrijpen als kerkraad en als dominee. En je kan zeggen, ja maar, ach, het belangrijkste staat er toch. Er staat een altaar. Geofferd kan het in elk geval worden. Dat is volgens mij het belangrijkste is er. Nou ja, dat dan de rest niet helemaal in orde is. Ja, het belangrijkste is er. Volgens mij geloof ik echt wel in God en in de Heer Jezus. Het belangrijkste is goed volgens mij. Ik geloof echt wel dat ik een kind van God ben. Nou ja, dat dan de rest niet helemaal is zoals die wezen moet. Als het belangrijkste me klopt. Dat en nog veel meer. We moeten er dus allemaal aan geloven. Dat moet allemaal weg. Al die verontschuldigingen. Die moeten er allemaal aan geloven en God worden neergelegd. En zeg maar eerlijk, Heer, u weet wat recht van waar is. En dat is vaak niet veel van al die verontschuldigingen. Heer, u weet, en als u is, Heer, dan zeg ik het eerlijk, het zijn allemaal maar drogredenen. Die voor u niet kunnen bestaan. Heer, het zit dieper. Ik heb me te bekeren. Ik heb de zonde af te zweren. Ik heb het te bekeren tot u, de levende God. Heere, help me daarbij. Geef me genade, o God. Is daar de vrucht? Is daar de vrucht? In de komende dagen van deze week. Al onze verontschuldigingen. Die leveren één voor één in bij de Heer. Heere, zegt u maar van wat er echt van overeind kan blijven. En Heere, geeft u maar aan wat maar een verontschuldiging is, waar ik mezelf mee goed wil praten, wat niet kan en wat niet mag in uw oog. Heere, en ik verbind me opnieuw aan u, o God. En laat heel mijn leven, heel mijn hart, vernieuwd, verdiept, verlevendigd, voor u en voor uw naam mogen zijn. Is dat de vrucht? Zou dat de vrucht zijn deze week? Het is maar goed, hè, dat dan de Heere zijn kerk bouwt en zijn rijk. Het is maar goed dat er één was die het heeft gezegd, dat de ijver voor Gods huis hem verteerd heeft. Het is maar goed dat de Heer Jezus is gekomen om God een huis te bouwen. En de ijver voor zijn huis verteerde zijn leven tot in de dood. Hij heeft het huis van Gods gemeente gefundeerd. Hij gaf er zijn eigen leven. Hij gaf er zijn eigen bloed voor. Hij zorgt dat het vastgebouw naar Gods gemaakt bestek zal rijzen steen voor steen, en dat het in stand blijft en dat het bewaard blijft. Het is goed dat Hij het is, de Heer Jezus, die zich een kerk en een huis Gods vergadert, fundeert, bevestigt, bewaart en tot een eeuwigheid voltooid en heerlijk zal afronden. Want als dat gebouw van Gods kerk van mij af moest hangen, in zijn fundament, in zijn opbouw, in zijn voortgang, als dat gebouw van Gods kerk van mij af moest hangen, dan was het nooit gekomen. En dan zou het er nooit komen ook. Het is maar goed, Heere, dat u het zelf in uw Zoon doet. U bouwt u een gemeente. U fundeert haar op uw offer. U bewaart haar. U beschermt haar. En u houdt het in stand. En zaten dan, ze vreesden voor het aangezicht van de Heere. Dat bevende Heer, hoe is het mogelijk dat u er mij ook bij wilt hebben? Heer, hoe is het mogelijk dat u zo'n hardleers mens, zo'n hardleers zonder is? Hoe is het mogelijk, Heer, dat u mij nog roept en dat u mij niet afschrijft? Dat is vrucht. Heer, hoe is het mogelijk dat u nog naar mij verlangt en dat u nog met mij van doen wil hebben? En deze Jezus wil die bruidskerk volgende week aan zijn tafel ontmoeten. Kijk, je zou het dan ook zo kunnen zien, om dat even toch goed in zijn verbanden te zien. Hè? Stel, koning Willem-Alexander die komt Nieuwe Brug, Water, Drie Bruggen bezoeken. En u krijgt bericht op woensdag 30 november, komt de koning in onze dorpen. En komt hij de lunch bij u gebruiken. Heeft u uitgekozen. Wat zegt u dan? Zegt u dan, nou, hoef ik niks meer te doen. De koning komt toch al. Dus laat die troep een troep blijven en die bender een bender in mijn kamer. Ik heb de koning toch binnen. Ik ga maar om elkaar zitten en ik zie hem wel komen. Nou, dat zegt u niet hoor. Dan zegt u, jongens, schoongemaken, klaarmaken, zorgen dat het netjes is. De koning komt! Dan moet het huis netjes zijn. Niet om daarmee zijn komst te verdienen, maar omdat hij gezegd heeft dat hij komt. Kijk, zegt Jezus vandaag tegen zijn bruidskerk. Volgende week wil de koning der koningen zijn bruid ontmoeten aan zijn tafel. En dan zegt zijn bruid, zijn ware bruid, niet, nou, daar heb ik binnen. Dus laat de troep maar een troep in mijn leven. Hij komt toch wel. Nee, dan zegt de ware bruid. Heere, mijn leven moet gereinigd worden. Ik ga mijn hart op mijn wegen stellen. Ik ga mijn leven na deze week. Bekering, reiniging, zuivering. Op weg naar zijn komst aan zijn tafel. Op weg naar zijn komst op de wolken. Opdat we onbevlekt en onbestraffelijk door hem zullen worden bevonden. En dat we onze beste kleren aandoen zondag. Omdat de koning mij aan zijn tafel wil ontmoeten. Dat geeft je een leven van voorbereiding. Van doorgaande bekering en zuivering en reiniging. Omdat de koning komt. Om mij te ontmoeten en om mij te halen. Dat geeft een leven hartelijk berouw. Dat we God door onze zonde vertorend hebben. En die hoe langer hoe meer willen haten en vlieden. Geeft een leven hartelijke vreugde in God door Christus. En een verlangen om naar al zijn geboden in alle goede werken te leven. Zo gaat de bruid op weg. Naar zijn tafel. En naar zijn komst. Ja, zegt de Heere dan. Ik ben met u. Wie zo verlangt te leven uit dankbaarheid. Die mag het horen het eind van Achie heen. Ik, de Heere, ben met u. Emmanuel, ik voed u met mijn lichaam en mijn bloed. Ik zal u onderhouden. Ik zal u bewaren. Vrees niet. Ik ben met u. Amen. Laten we zingen, laat het vrucht zijn in ons leven. Psalm 51, vers 4 en vers 6. Ontzondig mij met hysop. En mijn ziel nu gans mee laat, zal rein zijn en genezen. En verwerp mij van uw aangezicht toch niet. Ay, laat mij uw heilige geest niet scheiden. Psalm 51, vers 4 en 6. Laat de Heer samen danken en bidden. Heere God, die puur vanuit uzelf verlangt te wonen onder uw volk. Die puur vanuit uzelf als hemelse bruidegom verlangt uw bruidskerk te vergaderen, te ontmoeten keer op keer en eeuwig tot u te nemen. Laat ons, Heere, zo uw heilige avondmaal tegemoet gaan. Uw woorden horen, dat alle verontschuldigingen wegsmelten en vrezend van bevende verwondering voor uw aangezicht. Laten ze zo diep ingrijpen in ons leven, Heere, tot hernieuwde bekering. Niet als een examen, maar als een dankbaarheid. Heer, u weet het ook, degenen die u niet kennen, die niet bij uw bruidskerk horen, geeft u dat we dan toch niet doorleven, Heer, zonder stil te willen staan, niet erover na te willen denken. Heer, geeft u dan toch dat uw woord van deze morgen stilzet, om ons hart op onze levensweg stil te zetten. Opdat we zien, Heere, zien hoe het ervoor staat. Opdat we ons aan u verliezen, die het verlorene zoekt en zalig maakt. We bidden om uw zegen over deze dag. Genade het hele uw gemeente, ook zij die door ziekte niet in uw huis konden komen. We bidden om een zegen over de zondagsschool vanmiddag voor de leiding en de kinderen. Wees met uw dienaar in de avonddienst en woon dan in ons midden. Geef ze een gezegende week van voorbereiding en laat ze ook de woensdagavonddienst zijn plaats mogen ontvangen, Heere, om uw stem te horen en te vrezen voor uw aangezicht. Zie ons, Heer, in genade aan. Bereid uzelf uw bruidskerk om volgende week te treden tot uw tafel en u te ontmoeten, Heere Jezus Christus, uit genade. Amen. Laten we zingen van Psalm 46, het zesde vers. De Heere, de God der legerscharen, is met ons. Hoed ons in gevaren. Psalm 46, het zesde vers.
Thank you.
Verheft nu uw harten tot God en ontvangt zijn zegen. De genade van onze Heere Jezus Christus, de liefde van God de Vader en de gemeenschap van de Heilige Geest, zij met u allen. Amen.